Goedemorgen, broeders en zusters. Allemaal van harte welkom in deze samenkomst. Een bijzonder welkom voor Hans, die het woord met ons opent. Fijn dat je in ons midden bent vanmorgen. Zullen we beginnen met het zingen van lied 210 van Johannes de Heer. Kom tot uw heiland, toeflangen niet. Kom nu tot hem die redding u biedt. Dat we met elkaar gaan zingen is lied 8 van het MBC, Een zwerver op reis.
Thank you.
We zongen net in het derde couplet. Geld en goud heb ik niet, maar wat Jezus mij biedt is veel meer dan de schatten der aard. Met het leven betaald van hem die nimmer faalt, zing ik zacht voor mij heen steeds dit lied. En in de eerste twee hoofdstukken van 1 Korinthe komen we eigenlijk aardse wijsheid tegen en Gods wijsheid. En dat staat eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. En Paulus zegt daar dan ook dat hij niets anders zou prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Namelijk, dat is het plan van God. En dan staat er in vers 7 van 1 Korinthe 2. Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, verborgen voor de wereld, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot eerlijkheid van ons. Het plan van God was van tevoren bestemd tot eerlijkheid van ons, want het is ons geopenbaard. En wat is dat dan? Vers 8. Welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart der mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die hem liefhebben. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En daarom zijn wij vanmorgen hier ook bij elkaar, om ons weer te laten vullen met de woorden van God. De geest die in ons woont, die laat ons zien wat de wijsheid God is. Die laat ons zien wat het plan van de Heer is. En dan staat er in vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. En wat is dan het verschil tussen de geest van de wereld en de geest van God? Dan staat er in 2 Timotheüs 1, vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, de geest van de wereld, maar de geest der kracht, der liefde en der gematigdheid. Dus de wereldse geest, die is bezorgd, die is vreesachtig, die is onzeker. Maar wij hebben in ons een geest van kracht, van liefde. En die laat ons zien wat de wijsheid Gods is. En dan kunnen we zeggen met Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd, maar verblijd u in de Heer ten alle tijd. En dan wil ik zingen met elkaar, lied 23, ik vertrouw op hem voor morgen. Tijdens dat lied mogen de kinderen naar de crèche. Thank you. staat er nog een keer: wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, omdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En de dingen die ons geschonken zijn, zijn bijvoorbeeld eeuwig leven, zoals in Johannes 3 staat, genade, geestelijke zegeningen, en zoals in Hebreeën staat, we hebben een gereinigd geweten. En dan kunnen we ons nieuwe leven leven. En dan wil ik met jullie zingen, lied 18 van Opwekking. Zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel, elke dag dat ik leef. Zullen we met elkaar de Heer danken. Getrouwe Hemelse Vader, dank u wel voor deze nieuwe morgen. Dat de zon schijnt en dat we ook al door de schepping uw grootheid mogen zien. Uw kracht, dat het licht weer heeft overwonnen van de duisternis. En dank u Heer dat dat een verwijzing is naar u. Die het licht, dat u het licht bent, dat u nieuw leven aan het licht heeft gebracht. En dat wij ook nieuwgeboren kindertjes mogen zijn die in het licht wandelen. Dank u wel, Heer, dat u zichzelf aan ons openbaart, dat uw geest in ons woont en dat we mogen weten door die geest heen wat u ons tot ons te zeggen heeft en wat we van u hebben ontvangen, namelijk eeuwig leven en dat we gerechtvaardigd zijn op grond van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel daarvoor, Heer, dat we nu al mogen weten dat wij hemelburgers zijn die het nieuwe leven ten deel, dat wij het nieuwe leven al hebben. Dank u wel, Heer, dat we dan hier bij elkaar mogen zijn als gemeente, om uw woorden te horen, om ons te verdiepen in uw woord, zodat het de opbouw is van ons leven. Dat we gesterkt mogen worden in uw kracht, in uw opstandingskracht. En Heer, als we dan kijken naar de wereld die hun eigen wijsheid bedenkt, maar de wijsheid van u afwijst, wat is dat dan ook? Ja, duister, en wat is dat dan ook leeg? Maar wij mogen weten, Heer, dat we in uw kracht staan, dat we meer dan overwinnaars zijn. En dank u wel, Heer, dan dat u ook hier Hans heeft gebracht, die ons de woorden van u vertelt. Wilt u maar, Heer, wilt u hem geven alles wat hij van nodig heeft om te spreken tot ons. Dank u wel, Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u het bent die leven geeft, die inhoud geeft aan onze levens en dat we ons keer op keer mogen vullen met u. Amen. Zullen we nog één lied met elkaar zingen en dat is lied 1004.
U denkt misschien dat ik geen Bijbel bij me heb, maar die had ik al hier liggen. Want zonder zwaard kunnen we natuurlijk niet verder. Zie ik sterren aan de hemel staan. En er wordt nog gesproken over de zon en dergelijke in ons lied. Wat we net het laatst gezongen hebben. Dat zijn wat Paulus ook elders noemt. En we gaan dat denk ik vandaag ook wel lezen. Elementen van de wereld. Ik wilde graag met u een deel lezen uit een brief van Paulus dus. Die hij geschreven heeft aan een wat kleinere plaats in Frigië. En dat is, u heeft een uur langer de tijd gehad vanmorgen als het goed is. Wie weet over welke brief we het dan hebben? Niemand? Aan de Colossus. Ik wilde graag met u een deel lezen uit de brief aan Colossen of Colossenzen. En ik val halverwege de brief dan wel binnen, namelijk in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 wou ik iets uit voorlezen. Het is ook gelijk een heel belangrijk gedeelte. En ik begin maar even vanaf vers 4 van hoofdstuk 2. En dan lees ik tot vers 15. Colossenzen 2 vanaf vers 4. En dit zeg ik, Paulus, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept, of als een roof vervoeren, staat in de Statenvertaling, door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, daar hebben we het, de elementen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor, door dat kruis, over hen getriomfeerd. Onze moeder had het net al over dat kruis van de Heer Jezus Christus en het feit dat Paulus die boodschap bracht. En hier wordt het ook nog eens een keer in dit vers ook benadrukt, dat hij daardoor dat kruis ook de overwinning heeft gebracht over de overheden en de machten, kort samengevat alle machten die tegen God waren. Geweldig mooi einde van dit gedeelte, zo wat ik met u wil gaan behandelen. Maar ik wilde eerst wat algemene zaken eigenlijk met u eerst doornemen. Want de Colossensebrief, ik zei net al, een kleinere plaats in Frigië, ongeveer gelegen in het midden van Turkije, het tegenwoordige Turkije. Daar moet u dat plaatsen. De plaats zelf was niet zo heel erg betekenisvol. En ik vind het dan mooi dat zo'n geweldige brief geschreven wordt met zo'n geweldig inhoud aan zo'n relatief kleinere plaats. Ik moet dan altijd denken aan datgene, dat spreekwoord van wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Ook de Heer heeft natuurlijk oog voor een kleinere gemeente kleinere gemeente ergens in tegenwoordige Turkije. En daar wordt een brief geschreven aan hen met waarheden waar we nog iedere dag van mogen genieten. De Colossensebrief behoort tot gevangenisbrieven. Wordt door sommigen ook wel beschouwd als de brieven met de gemeentelijke waarheid. Het is geweldig mooi als hoe de Heer hier in deze brief voor wordt gesteld. Hè? Want we hebben dat nu vanmorgen niet gelezen. Maar hij wordt hier voorgesteld in het hoofdstuk wat we hiervoor zouden kunnen hebben gelezen. Hoofdstuk 1. Daar wordt hij voorgesteld als het hoofd van alle dingen. En als het begin van de schepping. En als het begin ook van de nieuwe schepping. En hij wordt daar ook in verband gebracht met de gemeente. Hij is het hoofd ook van de gemeente. En dat alles op basis natuurlijk van zijn volbrachte werk. De Christus, de Heer Jezus Christus, wordt in een uitermate verhoogde positie door de apostel Paulus beschreven. In de geest vanzelfsprekend. De Paulus schrijft dat natuurlijk niet zelf, maar hij schrijft dat in de opdracht van de Heere God. En in hoofdstuk 2, daar vallen we dan gelijk binnen in vers 4. Eerst misschien nog even ietsjes nog over de achtergrond van de Colossenzen. Het valt op dat ook in Colossenzen er regelmatig verwezen wordt naar Joden en naar Joodse gebruiken. Er is hier bijvoorbeeld even in vers 2, vers 16. Daar wordt iets gezegd door de Paulus van laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag of nieuwe maan of sabbatten. Daar verwijst hij onder meer ook naar Joodse gebruiken. En het is een bekend feit en het is wel aardig om te weten. Het is überhaupt aardig om te weten iets over de geschiedenis tussen het oude, het einde van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dus de geschiedenis tussen Malachi en Matthäus, om het zo maar te zeggen. En een van de zaken die in verband met Colossenzen van belang zijn, is dat wij weten, op grond van het boek Oudheden, Joodse Oudheden, van Jozefus, Flavius Jozefus. Die zal denk ik wel bekend zijn, een bekende Joodse geschiedschrijver. Die verhaalt onder meer ook, of die haalt eigenlijk een brief aan van een zekere Antiochus III de Grote. En dat is ongeveer de derde eeuw voor Christus. En dat was een heerser, een koning zal ik maar zeggen, over een gebied. En dan moet ik eigenlijk nog een stukje terug. Als u weet, u kunt het ook lezen onder andere in Daniël. Dan lezen we over Alexander de Grote. En als Alexander de Grote sterft, dan wordt zijn rijk, dat wordt gedeeld in vier delen. En een van de delen, dat is het Syrische deel, zeg maar even het oostelijke deel. En daar was die Antiochus, was daar het opperhoofd van. En we praten dan over de derde eeuw van Christus. En derde eeuw voor Christus. En een van de dingen die hij gedaan heeft, was dat hij Joden uit de ballingschap, uit de diaspora in Mesopotamië en Babylon, ongeveer 2000 gezinnen, verhaalt Jozefus, 2000 Joodse gezinnen heeft hij laten gaan, of sommigen zeggen gedeporteerd, naar het gebied waar onder andere Colosse lag, Frigië en Lydië. Nogmaals, dat kun je gewoon lezen bij Jozefus. En dat is ook de achtergrond van dat wij weten dat in dit gebied behoorlijk wat Joden woonden. Ik heb de vorige keer gesproken over de Galatenbrief. Nou, Galaten, dat ligt iets hoger, iets noordelijker, meer naar het westen toe. Maar dat is ook hetzelfde gebied. En daarvan weten wij ook dat daar Joden zijn neergestreken. En nogmaals, voor de achtergrond van deze brief is dat van belang. En mogelijk zelfs doet Paulus daar nog een toespeling op in het eerste hoofdstuk. Want daar lezen wij namelijk iets heel moois, wat natuurlijk ook gelijk, daar worden wij ook gelijk zelf warm van, om het zo maar te zeggen. Als we namelijk kijken in Colossenzen 1 vers 13, daar staat daar dat hij, God de Vader, ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat beeld, wat hier opgeroepen wordt, hè, van het overzetten. Dat is het beeld van het overplaatsen van mensen, van een volk, naar een ander land, naar een ander gebied. En dat is eigenlijk ook de Joden overkomen. Hè, lees u dat maar eens na bij Josephus, en u kunt het ook in talloze toelichtingen op de Colossensebrief ook wel vinden. Het is heel mooi dat er zo af en toe eens wat beelden voorkomen die ontleend zijn ook aan de geschiedenis. Ook de Heer Jezus doet dat bijvoorbeeld, hè, in die bekende geschiedenis. Wat hij verhaalt, of geschiedenis, het is een verhaal wat hij aanhaalt over die man die naar het buitenland vertrok om daar zich een koninkrijk te verwerven. Dat lezen we ook ergens in de evangelie. En dat is ook een verwijzing gewoon naar een geschiedkundige gebeurtenis. Dat kunnen we gewoon in de geschiedenisboeken vinden. Hij vergelijkt het daar mee. Ik begin even weer bij Colossense 2. Colossense 2 vers 4, waar ik net begon te lezen. Want Paulus die schrijft hier: ik zeg u, dit zeg ik, opdat niemand u misleidde met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Als we nog denken aan de vorige keer dat ik hier gesproken heb, toen hadden we het over de Galatenbrief. En ook daar had Paulus het aan de stok met dwaalleraars. En hij wees ook de Galaten erop van: beste mensen, laat jullie toch niet verleiden door allerlei mensen die met leerlingen komen die ons aftrekken van Christus. En hier in Colossense, in de Colossebrief, daar wordt dat ook aangehaald. Er zijn ook mensen, blijkbaar, die met mooi klinkende redeneringen, mooie woorden, de Colossense tegemoet gaan, tegemoet komen en hen proberen te verleiden. En het is een van de vragen die bij de bestudering van de Colossensebrief ook altijd opkomt, van ja, wie zullen dat nou moeten zijn? Ik weet niet of u daar zelf ook nog wel eens over nagedacht hebt. Kijk, bij de Galatenbrief weten we vrij zeker dat dat mensen zijn die op een of andere manier de gelovigen weer wilden terugbrengen tot het Jodendom, tot Joodse gebruiken. En ik denk zelf dat het hier in de Colossensebrief precies hetzelfde is. Precies hetzelfde. Precies hetzelfde dan gelaten ook weer dat mensen worden afgetrokken van de Heer zelf en weer worden teruggebracht naar de wet. Ik las u net al even, niet voor niets natuurlijk, in hoofdstuk 2 vers 18. Daar staat dat er wordt verwezen naar eten en drinken en naar een feestdag en naar sabbatten. Dat verwijst naar die Joodse gebruiken. Blijkbaar waren er dus mensen ook onder de Colossense die de gelovigen daarvan van de Heer wilde aftrekken en weer wilde brengen onder de wet. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 6, of hoofdstuk 2 vers 6: zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Hij wijst hun op Christus zelf. De apostel die verwijst hun naar datgene wat ze hebben aangenomen. Aangenomen en wandel dan ook in hem. In de sfeer van Christus. In die sfeer van dat hij de Heer is over hun leven. Hij is Christus Jezus, zo noemt hij dat. Christus Jezus de Heer. Ik schrijf straks al in hoofdstuk 1. Daar wordt de Heer voorgesteld als het hoofd van de hele schepping. Heeft een verhoogde positie. En Paulus zegt, als je dat dan weet, waarom laat je je dan eigenlijk nog aftrekken door al die mooi klinkende redeneringen, filosofieën noemt hij dat verderop ook nog. Filosofieën, wijsheden, zogenaamde menselijke wijsheden die je aftrekken van Christus. En dat kan natuurlijk ons ook overkomen, dat wij van allerlei mensen ontmoeten of dingen horen of lezen die ons eigenlijk heel erg kunnen beïnvloeden. Waarvan we zeggen van nou, dat lijkt ons wel heel erg mooi. Maar dan is het altijd goed om te kijken en ook voor jezelf te beseffen van, is dat inderdaad ook iets, zijn dat leerlingen, zijn dat opvattingen die ons verder brengen met de dingen van de Heer, of trekken die juist ons en trekken die juist mij van de Heer af? Wat zijn de dingen die je zouden kunnen afhouden van de Heer zelf. En Paulus die noemt eigenlijk in dit hoofdstuk bepaalde dingen die ons zouden kunnen afhouden en die ook de Colossenzen afhielden van de Heer zelf. Hè, we lezen dat bijvoorbeeld in vers 8. Daar wordt gesproken over de filosofie, over de wijsheid, de menselijke wijsheid. Ik weet niet hoe dat in uw vertaling staat. Ik heb de Statenvertaling niet meegenomen. Ik lees vooruit de herziende Statenvertaling. Daar wordt gesproken over de filosofie en inhoudsloze verleiding in vers 8. En dat is eigenlijk hetzelfde. Het is eigenlijk hetzelfde. Het is de filosofie, namelijk het is een inhoudsloze filosofie. En dat is een van de zaken die je af kunnen leiden. Dus dat zijn de menselijke redeneringen. Filosofie, dat is eigenlijk het nadenken over van ja, hoe zit de wereld in elkaar. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar als de Heer daar geen plaats in heeft, dan is al dat redeneren heeft helemaal geen enkel nut. Dan is het dwaasheid, zoals ook de prediker zou zeggen. Dan ben je bezig met de dingen onder de zon. Dat is ook datgene waar Paulus op wijst van ja, datgene als je enkel maar bezig bent met deze wereld en met de aardse en wereldse filosofie, dat is inhoudsloos. En dat is ook volgens de overlevering, zegt hij, volgens de traditie van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. En ik zei straks al, grondbeginselen, of in andere vertalingen staat elementen van de wereld. En dat laatste lied wat wij zongen, daar wordt ook verwezen naar die elementen. De zon, maan en sterren, de schepping, om het zo maar te zeggen. En daar is natuurlijk niets mis mee. Alleen wat gebeurde er ook in het Jodendom met deze dingen en ook in allerlei filosofieën? Dat was dat mensen die schepping hoger gingen zien als God. Paulus wees daar onder meer ook naar in Romeinen 1. Dat mensen bepaalde dingen gingen vereren in de schepping. En de schepping dus hoger gingen stellen dan God zelf. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Grondbeginselen van de wereld zijn er natuurlijk om van te genieten, zoals straks ook al iemand zei. Maar het is natuurlijk zo dat we daar ons absoluut niet door mogen laten leiden. Of daar ons geloof op moeten gaan bouwen. En dat deden natuurlijk de Joden wel. En ook allerlei andere godsdiensten doen dat ook. Kijken naar de gang van zaken in de wereld. Ook de Griekse filosofieën deden dat. Maar wij worden juist erop gewezen dat wij Christus de Heer hebben. En dat is ook eigenlijk de samenvatting, vers 6 en vers 7. Moet u maar eens over nadenken. Dat is eigenlijk de samenvatting van het hele voorgaande gedeelte. Het is zoals dat in het Engels heet een thesis statement. Dus het is eigenlijk een samenvatting. Eigenlijk kun je zeggen van dit is een uittreksel van heel hoofdstuk 1 tot en met vers 2, vers 3. Dat is dus vers 6 en 7 van hoofdstuk 2 van Colossenzen. Paulus die zegt ook van ja, het zijn overleveringen van de mensen. Overleveringen van de mensen, terwijl juist de Colossenzen en ook wij hebben dat woord van God ontvangen. Colossenzen hadden dat trouwens niet zelf van Paulus rechtstreeks ontvangen. Dat weten wij ook, dat kunnen we ook lezen. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 vers 4. Daar staat ook dat omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. Paulus is zelf niet onder deze Colossenzen geweest waarschijnlijk. Misschien is hij er wel eens een keer langs gereden. Nee, dat kan niet. Langs gereisd. En ook in 2 vers 1 staat ook dat hij zegt van ja, jullie hebben mij nooit in levende lijven gezien. Nee, de Colossenzen die ze hebben het woord van God ontvangen door de bediening van Epaphras. Zoals dat staat in vers 7 van hoofdstuk 1. Epaphras heeft hun dat woord geleerd, zoals daar staat. En dat woord is, zoals hoofdstuk 2 vers 6 zegt, dat is door de Colossenzen aangenomen. Maar het is niet alleen maar een woord op zich, maar het is een persoon. Het is een persoon. Het is heel mooi hoe de apostel eigenlijk keer op keer wijst op de Heer Jezus Christus zelf. Vers 6. Ik val in herhaling, dat weet ik ook wel. Maar daar staat Christus Jezus de Heer. En als je kijkt naar die uitdrukking, die komt niet zo heel veel voor in de schrift. Volgens mij in Efeze nog een keertje. Dan is dat eigenlijk de samenvatting van al zijn grootheid en van zijn positie. Christus Jezus de Heer. Let op hem. He, want Paulus die zegt dan vervolgens in hoofdstuk 2 vers 9. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. En dat is natuurlijk ook, als je daar oog voor hebt, natuurlijk ook weer een knipoog naar het Jodendom. He, want de Joden die dachten van ja, God die woont in de tempel. He, of God die woont zelfs in de Tora. Dat dachten zij. He, dat kun je gewoon vinden in hun eigen geschriften. Maar Paulus zegt van nee, de schrift die zegt, nee, in de Heer Jezus Christus zelf woont de Godheid lichamelijk. En eigenlijk verwijst zij daarbij ook dat de Heer Jezus zelf een tempel is. Dat is een ander onderwerp. Daar heb ik wel eens in ander verband over gesproken. Maar dat weten we natuurlijk ook al op grond van de evangeliën. Dat de Heer Jezus zich ook in het begin van Johannes evangelie bijvoorbeeld ook voorstelt als de tempel. In de Heer Jezus woont de Godheid lichamelijk. In zijn lichaam, in zijn verheerlijkte lichaam woont de Godheid lichamelijk. Er is trouwens wel wat aan de hand. Ik wil er niet te veel op ingaan hoor deze morgen. Maar dat woord lichamelijk, dat komt alleen maar hier voor in Colossenzen 2 vers 9. En dat zou ook kunnen betekenen niet alleen iets te maken hebben met een lichaam. Hè, van wat je vast kunt pakken om het zomaar te zeggen. Maar dat kan ook betekenen werkelijk. In hem woont de hele volheid van de Godheid in werkelijkheid. En waarom zeg ik dat? Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het gebruik van het afgeleide woord in vers 17 van hoofdstuk 2. En want daar lezen wij deze zaken, dus die zaken uit vers 17, vers 16. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Hier wordt dus een schaduw wordt afgezet ten opzichte van lichaam. En hier wordt lichaam bedoeld in de zin van de werkelijkheid. Niet meer een schaduw, maar de werkelijkheid. En zo zou je dus ook in vers 9 het feit dat in hem, in de Heer Jezus, de volheid van de Godheid lichamelijk woont, ook kunnen zeggen van in hem woont de volheid van de Godheid werkelijk. Het zijn beide waarheden die natuurlijk als een bus kloppen. Dat lijkt mij duidelijk. En dan zegt de apostel vervolgens in vers 10. U bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Volmaakt in hem. U bent volkomen in hem, zegt een andere vertaling. U bent volwassen in hem. Het is geweldig mooi hoe wij onze positie gesteld weten te zien in de Heer Jezus Christus. En de apostel die gaat daar zelfs nog verder op door. Hè. We hebben dat ook gelezen net. Hè, dat wij zijn begraven met hem in de doop. En we zijn opgewekt. En we zijn zelfs, met hem levend gemaakt. Door ons al de overtredingen te vergeven. Hè, dat staat in vers 12 en 13. En we hebben dezelfde positie ontvangen die de Heer Jezus ook ontvangen heeft. Wij zijn ook volmaakt geworden op grond van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat een geweldige positie is dat. Wat een geweldige waarheid. En terugkoppelend op die boodschap van Paulus. Van past u op, hè, zegt hij dan in vers 8. Past u op dat niemand u als een roof vervoeren. Dat staat natuurlijk in een schril contrast met elkaar. Hè? Wij hebben een geweldige positie ontvangen. Geweldige waarheden zijn ons bekendgemaakt. En zouden wij ons dan nog laten leiden door allerlei aardse en menselijke filosofieën? Wel nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Wij mogen ons bouwen op Christus die het hoofd is, vers 10, van alle overheid en macht. Want hij heeft, zoals dat dan staat, helemaal aan het eind in vers 15, hij heeft juist die overheden heeft hij ontwapend. Hij heeft deze openlijk de schande gemaakt en hij heeft over hen getriomfeerd. Daar zit een geweldig iets achter. Ook wel een stukje, mag ik het over zo zeggen, ook wel een beetje humor. Want Paulus die haalt dat elders ook aan. Dat hij zegt, van ja, dat hebben die overheden en machten helemaal niet geweten, hoe dat allemaal in elkaar staat. Want als zij dat geweten hadden, dan hadden zij de Heer nooit gekruisigd. Maar de Heer heeft als ware daar een plannetje bedacht. Dat hij de Heer Jezus Christus, heeft laten sterven en laten opstaan. En daardoor heeft hij die overheden en machten heeft hij ontwapend. En openlijk te schande gemaakt, vers 15. En ja, dat zijn zo eens even heel kort wat zaken die hier de apostel Paulus hier noemt. Maar ik weet niet hoe u dat hebt op deze morgen. Maar ik vind het geweldig dat we daar ook elkaar iedere keer weer op mogen wijzen. Iedere keer weer mogen zien van welke geweldige Heer en Heiland wij niet alleen hebben, maar ook welke positie wij in hem mogen hebben. En het is geweldig mooi als wij weten dat wij die positie ook echt ons eigendom mogen weten, om het zo maar te zeggen. Natuurlijk hebben wij in deze wereld van allerlei tegenstand, en zeker ook als je op school zit met allerlei leerlingen die op je afkomen, of op je werk met allerlei tegenstand van mensen, of van geloof jij dat nog? Dat is toch heel erg dom dat je nog gelooft in een God. Nee, wij mogen weten dat wij boven deze dingen staan, ver boven deze dingen. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat omdat wij die positie hebben, wij zijn, om het zo te zeggen, koningskinderen, mogen wij natuurlijk ook die mensen die ons zo tegenstaan, ook met dat woord ook tegemoet treden. Zo goed en zo kwaad, met al ons lek in gebrek, zoals mijn vader dat vroeger altijd zei, mogen we hen ook tegemoet treden en hun ook linksom of rechtsom de boodschap, de goede boodschap brengen. U bent volmaakt in hem geworden, vers 10. Het is heel mooi als je weet, kijk, sommige mensen die wij ontmoeten in ons leven, die zijn nog volledig bezig met het streven naar allerlei dingen. Die zijn wel gelovigen, maar ze zijn nog steeds bezig van ja, maar de Heer moet nog dit en de Heer moet nog zus en wij moeten nog veel dingen erbij leren. Nee, Paulus die zegt tegen deze Colossens, u bent volmaakt. En leef daar dan ook uit. Leef daar dan ook uit. Het is zo dat wij niet iets hoeven te doen als christenen om nog iets te worden. Nee, wij zijn het al. Wij zijn al volmaakt. Wij zijn al in een verhoogde positie, om het zo maar te zeggen. Maar wij dienen daarvanuit te leven. Het is ook heel belangrijk om die volgorde goed in de gaten te houden. Want de apostel heeft het in hoofdstuk 2, vers 8 over onze wandel. Maar het is van belang om goed te leren hoe wij dan vervolgens ook die volgorde zien. Wij hoeven niet meer te streven naar allerlei dingen. Wij zijn het al en wij mogen het uitwerken wat wij zijn. Er is een bekende Franse uitspraak, noblesse oblige, adeldom verplicht. Dat wil zeggen dat vanuit deze hoge positie worden wij geacht te handelen. Wij hoeven het niet meer te worden, maar wij mogen daaruit leven. En de volgorde die de apostel eigenlijk ons keer op keer in zijn brieven, maar ik haal het even hier uit de Colossensebrief aan, die hij ons voorhoudt over onze levenswandel, is heel erg mooi om te weten. En ook weer om elkaar daarop te wijzen. Dat is namelijk vers 9 vanaf hoofdstuk 1. En dat is iets waar ik in mijn christenleven heel vaak tegenaan gelopen ben. In die zin van dat vaak de kar voor de wagen wordt gespannen in plaats van achter de wagen. Wat bedoel ik daarmee? Ik zal het eerst even lezen. Vers 9 van hoofdstuk 1. Daarom houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in alle goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. En wat ik hiermee bedoel te zeggen, althans waarom ik deze verse aanhaal, is dus dat onze wandel moet leiden, is het gevolg van, zo moet ik het zeggen, onze wandel is het gevolg van dat we eerst ons laten onderwijzen door de Heer. Dat wij vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. En dan komt onze wandel. In de wereld, in de christelijke wereld, als ik het zo mag zeggen, de evangelische wereld, daar zie je heel dikwijls, ik spreek niet veroordelend hoor, maar gewoon even constaterend, zie je heel vaak dat mensen aan het werk gaan met de Heer, we gaan dit en dan, dat doen voor de Heer, maar eigenlijk zonder enige kennis, als ik het zo mag zeggen. Maar de volgorde in de schrift is altijd dat we eerst ons denken wordt veranderd. Eerst moet ons denken veranderd worden doordat wij kennis van Christus krijgen. En dan komt vervolgens onze wandel. Natuurlijk is dat niet echt te scheiden van elkaar. Niet dat je denkt van nou, ik moet eerst die kennis hebben, dan kan ik weer verder met wandelen of zo. Zo bedoel ik dat niet. Maar onze wandel dient natuurlijk niet ergens, dient ergens op gebaseerd te zijn. En dat is natuurlijk gebaseerd op de kennis van hem. En als wij aan de voeten zijn van de meester, om het zo maar te zeggen, dan ontvangen wij die kennis. Dan gaan wij die kennis, en die kennis heeft ook te maken, alles met gemeenschap, dat woord kennis heeft te maken met dat wij contact hebben met God de Vader. Eigenlijk ook in de gemeenschap van een gezin, waarbij God de Vader is en wij zijn kinderen. Dan komt die kennis komt door het contact in de gemeenschap met hem, ook door gebed bijvoorbeeld. Ook een dingetje waar ook de apostel hier in Colossenzen op wijst. Het gebed tot de Heer de God en de gemeenschap met hem. En dan zal en ook het lezen van het woord van God vanzelfsprekend. Het bestuderen van het woord van God. En dan komt vervolgens komt daar de wandel. En die wandel is in de hemelen, zoals Paulus dat ook zegt, hè, in Efeze. Ik ga er nou niet naartoe. Maar die wandel is ook gebaseerd op dat koninkrijk waar de Heer ons naartoe gebracht heeft. Dat koninkrijk waar wij deel van uitmaken in vers 13 van hoofdstuk 1, dat hebben we net gelezen. Wij zijn nu onderdeel van dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dat is natuurlijk een voorafschaduwing. Natuurlijk is dat koninkrijk moet nog daadwerkelijk geopenbaard worden. Maar geestelijk is dat koninkrijk er natuurlijk al. En geestelijk mogen wij daar al zijn. En Paulus die zegt zelfs in Efeze aan het begin dat wij gezet zijn in de hemel. In die hemelse positie. En dat is natuurlijk hetzelfde als het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ja, nog misschien even iets over dat gedeelte wat we net lazen. Ik vloog er eigenlijk even heel snel overheen. Maar het is heel mooi om dat nog een keer te lezen. Hoofdstuk 2 vers 12 van Colossenzen. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. Ik denk aan u, nu ik dit lees, denk ik even ook aan iets waar u misschien zelf in uw studie vanmiddag of de komende dagen ook eens een keer naar zou kunnen kijken. Dat is namelijk wat Paulus zegt in vers 13b. Daar wordt een verband gelegd tussen het levend maken, de opstanding en de overtredingen vergeven. En ik denk daar nu net even aan, ik had het niet voorbereid, maar het is wel heel erg mooi als je ziet in het Oude Testament, en u gaat daar het woord vergeving opzoeken. U gaat daar het woord vergeving en dan moet u met name dan zoeken op de vergeving van het volk Israël. Israël in brede zin bedoel ik dan. Dan wordt dat heel vaak in verband gebracht met de terugkeer naar het land. De terugkeer naar het land. Hè. Noem het maar even het einde van de ballingschap, het einde van de diaspora. En die terugkeer naar het land, waarmee wordt dat vergeleken, broeders en zusters? Met de opstanding. En dat verband, ik ga dat nu niet helemaal uitwerken, maar ik denk er nu net aan. En ik vind het wel aardig om u ook wat mee te geven. Dan kunt u dat zelf onderzoeken. Ik vind het zelf een heel interessant aspect. En mogelijk denkt Paulus hier ook wel aan. Want eigenlijk is natuurlijk onze hele overzetting. En dan ga ik weer naar dat beeld toe. Wat hij aanhaalt over in vers 13 van hoofdstuk 1. Dat hij ons overgezet heeft naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Is natuurlijk eigenlijk ook overdrachtelijk dat hij ons ook uit die ballingschap gehaald heeft. En die ballingschap die wordt in het Oude Testament vergeleken met de dood. Dus kom je uit de ballingschap, komt het volk Israël uit de ballingschap, dan komen zij uit de dood. En dat is vergeving. En ook als u dat weer, dat beeld vasthoudt en u gaat dan vervolgens kijken in de evangeliën, waar de Heer Jezus ook het beeld van de vergeving gebruikt. En ook van de lossing bijvoorbeeld. Dan ga je dat beeld ook daarmee vergelijken. En dan is de Heer Jezus die zich bijvoorbeeld geeft als de losprijs voor velen. Heeft ook alles te maken met het loskopen van slaven natuurlijk. Maar ook het loskopen uit die ballingschap. Uit die diaspora waarin het volk van God zich bevond en bevindt. Dat is even een zijstapje, maar daar moest ik even aan denken toen ik deze verse las. Ja, en dan valt ons oog natuurlijk ook, broeders en zusters, op dat woord handschrift. Ik weet niet hoe dat in uw vertaling staat in vers 14. Hoe staat het bij u? Ook handschrift? Oh, gelukkig. Ik heb niet voor niets de herziende statenvertaling meegenomen. Die leest iets prettiger dan onze statenvertaling. Hoe niet zoveel uit te leggen, maar ik ben blij dat daar hetzelfde woord wordt gebruikt. Daar wordt het woord handschrift gebruikt. En het is interessant, wij weten dat ook gewoon als je de woordenboeken bekijkt, dan is dat een schuldbekentenis. Gewoon een handgeschreven schuldbekentenis. En daar verwijst gewoon Paulus naar. Maar wat zou hij hier nu bedoelen? Wat zou hij hier nu bedoelen? En ik denk zelf dat uiteindelijk, als je de betekenis moet samenvatten, dan heeft hij het hier natuurlijk over de wet. Hij heeft het hier over de wet. Alleen wel een heel bijzonder aspect van de wet. Want, ik zei net, het handschrift, de handgeschreven schuldbekentenis, dat is natuurlijk ook een heel bijzondere benadering van die wet. We weten uit het Oude Testament, toen het volk Israël, toen die de wet van de Heer ontving, dan zeggen ze, ik meen zelfs tot twee keer toe, alles, o Heere, dat zullen wij doen. Dat kunt u zich wel herinneren, volgens mij Exodus 19 of zo, daar staat dat. En dat is natuurlijk die schuldbekentenis. Zij onderwerpen zich met dat handschrift aan die wet. Het is de schuldbekentenis. En voor ons als gelovigen uit de heidenen geldt dat eigenlijk ook. Alleen op een andere manier. En dat werkt Paulus uit in Romeinen 3. Dan moet u daar maar eens naartoe. Want daarin stelt hij Jood en heiden. Hij zegt daarbij de hele wereld. Stelt hij strafschuldig voor God. Zodat dan vervolgens het geloof van Christus en zijn rechtvaardiging kan doorwerken. Dat zijn versen 9 en 19 van hoofdstuk 3 van Romeinen. Ga ik nu niet naartoe, want dat gaat een beetje te ver van de bladzijde af van het onderwerp. Maar ook voor ons geldt als heidenen, als gelovigen uit de heidenen, uit de volken, dat ook dat handschrift ook tegen ons getuigde uiteindelijk. Uiteindelijk wel. En dat handschrift, dat was de wet. En dat het de wet is, dat blijkt ook uit, en dat ga ik wel even met u lezen, uit Efeze. Dat heb ik ook ergens genoteerd in mijn aantekening, als het goed is. Jazeker. Efeze 2. Vers Het is trouwens opmerkelijk, hè? Velen van u zullen dat wel weten. Als u bijvoorbeeld ook bepaalde studiebijbels hebt, hè, of u hebt een bijbelprogramma, heel vaak, dan zit daar ook een overzicht bij, in, tussen de Efeze en de Colossensebrief. Omdat er heel wat gedeeltes, die lopen parallel met elkaar. Hè, dat is ook dit gedeelte bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk voor de bijbelstudie uitermate belangrijk, hè, dat je bepaalde thema's, he, ik zei net bijvoorbeeld ook al over die dood en opstanding van de Heer in hoofdstuk 2 vers 12 en volgende. Dat is eigenlijk ook te vinden in Romeinen 6. Velen van u zullen dat weten. Daar wordt ook gesproken, he, over onze dood en onze begrafenis en onze opstanding met de Heer. En in Efeze 2 vers, even kijken. Vers 14. Daar ga ik maar even lezen. Het is een heel mooi gedeelte. Ook de omliggende versen zijn uitermate interessant en mooi. Maar in Efeze 2 vers 14, daar wordt ook een beschrijving gegeven van de wet. Want hij is onze vrede, onze, dat wil zeggen Jood en Heiden. Die heeft hij samengebracht in één lichaam. De Heer heeft dat gedaan en heeft die beide één gemaakt, zegt Paulus dan in vers 14. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede makende. En hier verwijst hij dus naar de wet van de geboden die in bepalingen bestond. Die uit bepalingen bestond. En als we dat leggen ten opzichte van Colossense 2. Colossense 2 bij dat handschrift. Hè, en we zien daar ook bij staan, hè, dat die handschrift, die was met zijn bepalingen tegen ons gericht. Met zijn inzettingen, zal de Statenvertaling waarschijnlijk vertalen. Dan is dat een vergelijking. En dan kun je dus uit deze beide schriftplaatsen, uit Efeze en hier in Colossense, kun je afleiden dat het hier linksom of rechtsom gaat om de wet zelf. De wet zelf. Even kijken. Dat is dat handschrift wat tegen ons getuigde. En hij heeft het uit het midden weggenomen, zegt Paulus dan in vers 14b, door het aan het kruis te nagelen. En als je daar wat verder over nadenkt, dan is dat eigenlijk een hele bijzondere manier van zeggen. Want eigenlijk is natuurlijk de Heer zelf aan het kruis genageld. Eigenlijk is de Heer zelf in het kruis genageld. Maar de Heer Jezus, die heeft dat handschrift uitgewist. Zo moeten we dat eigenlijk ook zien. Die heeft dat handschrift uitgewist wat tegen ons was. Hij heeft voor ons gehangen aan het kruis. En dat handschrift, dat is aan het kruis genageld. Eigenlijk zou daar een persoon moeten zijn genageld, maar dat was een handschrift. Tegelijkertijd mogen we bijvoorbeeld ook denken, hè, we lezen dat bijvoorbeeld in Johannes 19, hè, bij de kruising van de Heer. Daar wordt ook nog iets boven het kruis ook nog genageld. Maar dat was een beschrijving van zijn, ook van zijn beschuldiging eigenlijk, hè. Van de beschuldiging die men aanbracht, van dat hij zei, ik ben de koning van de Joden. En zo is het eigenlijk een dubbel beeld, om het zo maar te zeggen. De Heer Jezus is aan het kruis genageld. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft als het ware die schuld van die schuldbrief op zich genomen. En die schuldbrief is ook eigenlijk als een groot teken op dat kruis genageld. Van hier hangt iemand die deze schuld op zich genomen heeft. Verwijzend dus inderdaad naar de letterlijke kruisiging ook van de Heer. En ik zei straks al, hij heeft de overheden en de machten ontwapend en die openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Geweldig mooi vind ik dit ook om te lezen. Hè, dat wij mogen weten dat wij een Heer hebben die overwonnen heeft. En wij mogen ook die overwonnen heeft. En wij mogen ook leven, moeders en zusters, vanuit die overwinning. We mogen leven vanuit die opstanding. Vanuit die opstandingskracht mogen wij ook leven. Denk aan Efeze 2 en Efeze 1, waar dat ook nog naar voren komt. En het zijn geweldig mooie waarheden die we hier zo vervat zien in dit gedeelte van deze brief aan de Colossense. Nogmaals, de Colossense die wordt voorgehouden in vers 4, dat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Ik moet u eerlijk zeggen hoor, toen ik dit voorbereidde, toen dacht ik van ja Paulus, het is wel mooi en aardig, maar jij schrijft zelf eigenlijk ook heel mooi door de geest. He, want als je dit leest, ik word er helemaal warm van. Het is gewoon heel mooi opgeschreven, ook eigenlijk ook heel duidelijk en er is geen spel tussen te krijgen, hè, broeders en zusters. Er is geen spel tussen te krijgen wat hier eigenlijk staat. Het is heel mooi opgeschreven, alleen wat natuurlijk hier Paulus bedoelt, is dat de mensen tot je komen ja, met inhoudsloze woorden. Hè. Die klinken misschien wel heel mooi en heel erg overtuigend, maar uiteindelijk heeft het totaal geen inhoud. Het blijft allemaal plat. Het blijft allemaal onder de zon, zou de prediker zeggen. Nee, en wij worden als gelovigen daaruit opgetild. En wij mogen ons richten op de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is en die is opgestaan en die is ter hemel gevaren en wij met hem. En daar wil ik mee eindigen deze morgen. We danken u, Hemelse Vader, dat wij bekend zijn gemaakt hier ook weer deze morgen. Hier met die geweldige positie die wij hebben verworven in u. En dat wij hebben mogen lezen, Heer, en een enkel aspect hebben mogen zien deze morgen, Heer, van het geweldige werk wat u bedacht hebt. Dank u wel, Heer, voor de Heer Jezus die voor ons in de hemel is, verheerlijkt, getriomfeerd heeft over alle overheden en macht. Heer, dank u wel, Heer, dat ook ons een geweldige kracht is, Heer, ook in dit leven. Heer, dank u wel dat wij met deze wetenschap, deze kennis, Heer, ook dit leven, Heer, met u mogen gaan, met u mogen wandelen. Heer, niet, Heer, met een geest van vrees, zoals onze broeder dat straks ook aanhaalde. Heer, maar dat wij mogen weten dat wij leven vanuit de kracht, vanuit de opstanding. Heer, en dank u wel dat wij ook elkaar mogen aanbevelen. Heer, dat we ook elkaar mogen wijzen op deze hoge dingen. Deze mooie dingen, verheven dingen, maar tegelijkertijd, Heer, ook dingen, Heer, die ieder mens eigenlijk zou kunnen begrijpen als die de geest heeft. Dank u wel, Heer, dat we niet hoeven te jagen naar allerlei menselijke kennis, allerlei menselijke zaken, Heer, en dat eigenlijk iedereen, zoals hij hier zit en zoals hij hier is, met de hele achtergrond, hoog tot laag, Heer, dat wij deze dingen kunnen vatten door uw geest. Dank u wel, Heer, dat we ook elkaar mogen aanbevelen, ook voor de komende dag en ook voor de komende week. Wilt u met ons gaan, Heer, en dat wij ook met uw woord en met uw geest mogen wandelen, Heer, tot eer van uw naam. Amen.
Bedankt Hans, en zoals je net al zei, we mogen zitten aan de voeten van onze heiland om te horen naar zijn stem. En dan zegt lied 16, aan de voeten van mijn heiland, waar ik zijn woord horen mag, ook dat ik in zijn nabijheid zal verkeren elke dag. Zullen we dat met elkaar zingen? Tijdens de liedjes en de collecte. Aankomende woensdag om 8:00 is de Bijbelstudie van Chris op het Marsdiep 1. En het onderwerp is het Matthäus-evangelie. En volgende week zondag om 10:00 hebben we weer samenkomst. En dan gaat broeder Erwin Vos voor. Zullen we staande met elkaar zingen? Lied 106 van Johannes Teer. Voorwaarts, Christenstrijders. Dat geen vlees zou roemen voor hem, maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt roemen in de Heere. Amen.